Dit is de BDO Legal Podcast, waarin ik, Rami Mohamed, elke aflevering een actueel juridisch onderwerp bespreek met de specialisten van BDO op het betreffende rechtsgebied. Deze aflevering heb ik Sander Riemslag-Baas, jurist financieel toezichtrecht bij BDO, en Marianne Dauma, jurist contractenrecht, uitgenodigd om het te hebben over sanctiemaatregelen en de impact daarvan op contracten en ondernemingen. We bespreken de praktijk en sluiten af met 3 tips voor ondernemers. Welkom Sander.
Ja, dankjewel Rami.
In de podcaststudio. Ja, leuk dat je er bent.
Ja, zeker.
En welkom Marianne.
Ja, thanks.
Dankjewel. Jij bent er al eens eerder geweest.
Zeker, ja.
In het kader van de UBO.
Ja, absoluut.
Maar vandaag gaan we het over een ander onderwerp hebben.
Ja.
Maar wat ook wel echt raakvlakken heeft met het ondernemingsrecht, zeg maar.
Absoluut,
en
ja.
En hoe ondernemingen omgaan met sanctiemaatregelen. Maar we beginnen met de praktijk, heb ik toegezegd. Dus Marianne, kan je ons vertellen een voorbeeld uit de praktijk als het gaat om sanctiemaatregelen? Ja, eigenlijk hoef ik het bijna niet te vragen.
Ja, het is ontzettend actueel. Momenteel een beetje een verdrietige situatie natuurlijk met Rusland in de invasie afgelopen februari in Oekraïne. De sanctiewet 1977 bestaat, zoals de naam al doet vermoeden, al wel vele jaren. Maar is nu door de wereldwijde maatregelen tegen Rusland weer ontzettend actueel geworden. De oorlog is al 5 maanden gaande, maar het lijkt nog niet op korte termijn heel erg te veranderen. En de maatregelen raken eigenlijk iedereen die direct of indirect zaken doen met Rusland of Oekraïne. De bereidheid tot naleving van die maatregelen is eigenlijk wel heel groot. Maar we zien tegelijkertijd ook dat het wel veel lasten en verplichtingen met zich meebrengt voor de ondernemers. En dat zorgt wel voor complexe situaties en dilemma's. En daar willen we het vandaag eigenlijk even over hebben.
Ja, ik kan me voorstellen dat dat best wel wat impact heeft voor ondernemingen. Dus daar gaan we het straks zeker over hebben. Maar voordat we dat doen, even bij het begin beginnen, Sander. Jij hebt in de praktijk doet veel met sanctiewetgeving.
Ja, zeker. Ja.
Wat zijn sancties precies? En tegen wie of wat zijn ze gericht?
Sancties zijn dwingende en politieke instrumenten die worden ingezet tegen landen, personen, rechtspersonen of organisaties die mensenrechten schenden. Dus in dit geval heel veel sancties tegen Rusland vanwege die invasie in Oekraïne. Nou, normaliter is de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties het orgaan die sancties uitvaardigt. Alleen in dit geval zit Rusland zit ook in die Veiligheidsraad. Nou, die Veiligheidsraad heeft een aantal permanente leden met een vetorecht, dus Rusland. Die heeft ook een vetorecht. Die kan die eigen sancties natuurlijk tegenhouden. In dit geval zijn dus de Europese sancties heel relevant. Maar ook landen op individuele basis kunnen sancties uitvaardigen, zoals Amerika of de Verenigd Koninkrijk. Nou, in de basis heb je dan een aantal sancties die gericht kunnen zijn op handelsbeperkingen, reisbeperkingen, financiële sancties. Dus ja, dat zijn in de basis sanctiemaatregelen.
Ja, ik hoor al dat het heel complex is. Allerlei soorten sancties. En bovendien kunnen ze worden uitgevaardigd door individuele landen, door de EU, door de VN. Welke sancties zijn voor ons nou het meeste relevant? Zijn dat de sancties van de EU of van de VN?
Nee, dat is in Nederland echt de Europese sancties. Die worden uitgevaardigd door middel van Europese wetten, verordeningen genoemd. Die werken daardoor dus ook rechtstreeks in Nederland. Dus Nederland hoeft dat niet apart om te zetten naar nationale wetgeving. Maar ja, als je internationaal handelt, dan kan het ook zo zijn dat je te maken krijgt met buitenlandse sancties. In sommige gevallen hoeft die relatie met het buitenland maar heel klein te zijn. Het bekendste voorbeeld is Amerika. Die extraterritoriale werking die de Amerikaanse wetgeving heeft, is ontzettend groot. Dus als jij al een kleine link hebt met Amerika, dan zijn die Amerikaanse sancties ook relevant.
Dus je moet eigenlijk wereldwijd bijna kijken wat voor sancties op het moment dat je een internationaal opererend bedrijf bent.
Ja, absoluut. Zeker. Ja, zeker.
Nou, dat maakt het natuurlijk ontzettend complex. Hoe werkt dat in de praktijk? Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, daar hebben we bij de voorbereiding van deze podcast uiteraard naar gekeken. We hebben ontzettend weinig jurisprudentie. Dat maakt het voor juristen altijd lastig uit te leggen hoe dat nou werkt in de praktijk. Ik denk zelf dat er naar aanleiding van al deze pakketten wel wat meer jurisprudentie kan ontstaan, omdat handhaving natuurlijk ook niet uit te sluiten is. Maar we hebben een interessante casus die eigenlijk precies weergeeft hoe complex het is. En dat is een Nederlands softwarebedrijf geweest. Die deed zaken met een Cubaanse partij. En op een bepaald moment werd die werd dat Nederlandse bedrijf overgenomen door een Amerikaanse entiteit. Daardoor werden, zoals ik al zei, die link met Amerika, die hoeft maar heel klein te zijn. Dus de Amerikaanse sancties, die werden super relevant voor dat Nederlandse bedrijf. Amerika, die heeft sancties uitgevaardigd tegen Cuba. Het Nederlandse bedrijf, die zei dus vervolgens, ik ga geen zaken meer doen met jou in Cuba, want dan heb ik problemen met de Amerikaanse toezichthouder. Die Cubaanse partij, die zei op haar beurt weer van, ja, maar wij hebben gewoon een contract. Ik wil dat jij nakomt. Ik wil gewoon die dienstverlening kunnen afnemen. Dus die Cubaanse partij ging naar de Nederlandse rechter en die vorderde nakoming, zoals dat dan juridisch heet. Die Nederlandse rechter, die had daar wel oren naar, want die oordeelde uiteindelijk ook van, ja, je mag niet zomaar heel abrupt je dienstverlening stoppen als je een contract hebt afgesloten. Dan had je maar beter due diligence, dus eigen onderzoek moeten doen, door wie word ik eigenlijk overgenomen en wat zijn de gevolgen daarvan. Dus al met al super relevant om je, ja, ook je lopende contracten eens te beoordelen en na te gaan van, ja, wat zijn de consequenties.
Dus eigenlijk had dat bedrijf bij die overname, ja, al moeten realiseren van, ja, dit kan gevolgen hebben voor mijn, ja, Cubaanse, de contracten met de Cubaanse partij. En, ja, als ik dat niet wil, ja, dan moet ik maar misschien de overname niet laten doorgaan of tegen andere condities.
Ja, zeker. En sterker nog, daar heeft de Nederlandse rechter dan niet echt een oordeel over gegeven, maar heeft dat wel als side note meegegeven. Je hebt ook nog het EU blocking statute. Om het even extra complex te maken. De EU volgt niet alle sancties die Amerika uitvaardigt. Sommige gevallen zegt de EU, ja, wij zijn het niet eens met die sancties. Wij willen gewoon dat Europese onderdanen ook die activiteiten nog kunnen doen. Zoals het geval in Cuba. Europa zegt met het EU blocking statute, Europese onderdanen mogen nog steeds zaken doen met Cuba. Dat blocking statute zegt eigenlijk, je mag geen uitvoering geven aan die Amerikaanse sancties. Dus dat Nederlandse softwarebedrijf had aan de ene kant dus de Amerikaanse toezichthouder, aan de andere kant het contractenrecht vanuit de Nederlandse wetgeving en dan ook nog eens Europese wetgeving die mogelijk werd overtreden door het EU blocking statute.
Nou, makkelijker kunnen we het niet maken, zou, nee, ik bijna zeggen.
Nee.
Nou, duidelijk voorbeeld en laat ook duidelijk zien hoe complex het is in de praktijk.
Ja,
ja, Marianne, ik hoor gelijk, als ondernemer die internationaal opereert, krijg ik hier natuurlijk hoofdpijn van.
Ja, dit zijn pittige kwesties.
Ja, wat kan ik als ik nou een lopend contract heb? Wat moet ik daarmee?
In Nederland kennen we natuurlijk in principe de contractsvrijheid. Dus je mag met wie, waarin je wil zaken doen. Natuurlijk tegen met bepaalde grenzen. Maar het kan dus zo nu voorkomen door de sanctiewetgeving dat in principe legale transacties nu worden verboden of beperkt worden door die sanctiewetgeving. Dus met bepaalde personen of entiteiten of in bepaalde goederen of diensten. En dat betekent dat door die sanctiewetgeving aan bepaalde transacties geen uitvoering meer gegeven mag worden. De hoofdregel is dan ook dat je dus indirect of direct niet mag meewerken aan een gesanctioneerde transactie. En dat kan best wel veel gevolgen hebben, want het kan dus ook betekenen dat jouw afnemer, als jij weet dat jouw afnemer de goederen weer doorverkoopt aan een gesanctioneerde partij, dat je dan dus alsnog indirect meewerkt aan een gesanctioneerde transactie. Ja, en die sanctiewetgeving is ook bewust heel breed geformuleerd. Dus daar kan heel veel onder vallen. En dat maakt dit ook best wel een complex onderwerp. Doordat het gewoon moeilijk in te schatten is wanneer je nou precies meewerkt aan zo'n transactie. Voor reeds gesloten overeenkomsten geldt daarbij ook nog dat je wederpartij, zoals Sander net ook aangaf in deze casus, nakoming kan vorderen van jouw overeenkomst.
Ja, afspraak is afspraak.
Ja, zeggen, precies. Toch? Ja, inderdaad, je hebt gewoon een contract. Dus ja, kom maar na. Gelukkig bieden wel Europese sanctieverordeningen vaak een mogelijkheid tot, ja, in goed vertrouwen niet nakomen van je overeenkomst onder die sanctiewetgeving. Maar dat betekent wel dat je dus zeker moet weten dat, dat jouw transactie gesanctioneerd zou zijn. Of dat de partij met wie jij zaken doet gesanctioneerd is. En dat maakt het natuurlijk ook ingewikkeld. Want zoals we bijvoorbeeld eerder dit jaar zagen, was dat veel overeenkomsten met Russische partijen allemaal werden opgezegd in het kader van de oorlog. Maar dat betekent niet dat dat allemaal zonder consequenties maar kan. Dus ja, vaak horen we in Nederland ook, wordt best wel snel een beroep op overmacht gedaan bijvoorbeeld. Maar dat is best wel grillig bij ons, omdat het zo afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Dus het maakt heel veel uit van een specifieke situatie. Of je daar een geslaagd beroep op kan doen. En dat maakt voorlopende contracten een vrij complexe inschatting of je zomaar onder die overeenkomst uit kan, ja of nee.
Ja, want het is natuurlijk complexe materie. En je zou ook kunnen zeggen van, aan de ene kant wil je voorzichtig zijn. Je wil niet sanctiemaatregelen overtreden. Maar wat je ook niet wil, is dat je een contract opzegt.
Voorzichtig.
Ja, en uiteindelijk blijkt dat er helemaal geen sanctiemaatregel van toepassing was. En dat de contractpartij tegen jou zegt dat had helemaal niet gehoeven. Dus nou ben je een schadevergoeding aan mij verschuldigd.
Precies, dit maakt ook precies waarom het zo'n ingewikkelde situatie of ingewikkelde situaties kan opleveren. Ja, absoluut.
Duidelijk, duidelijk.
En dan hebben we het nog niet eens over de tegensancties die in dit geval ook nog heel relevant zijn. Die Rusland bijvoorbeeld heeft uitgevaardigd tegen Europa.
Ja. Moet je ook nog eens rekening mee
ook
houden.
Ook nog eens rekening mee houden.
Dat voor wat betreft lopende contracten. Hoe zit het met nieuw te sluiten overeenkomsten? Hè? Wat kunnen we daarmee?
Nou, gelukkig kan je, als je aan de voorkant staat van je overeenkomst, kan je gelukkig nog iets meer controle uitoefenen op wat je gaat afspreken. Dat is natuurlijk achteraf altijd lastiger. Dus daar zijn zeker een paar voorbeelden om rekening mee te houden. Je kan bijvoorbeeld denken aan het opnemen van een contractuele mogelijkheid tot onmiddellijke ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Op het moment dat of jouw wederpartij onverhoopt op de sanctielijst beëindigt. Of dat de goederen waar jij in handelt of de diensten die jij hebt afgesproken, dat die gesanctioneerd raken. En dat je dan dus geen schadevergoeding verschuldigd bent. En dat je dus van deze overeenkomst af kan. Maar wat Sander net ook aangaf, Rusland heeft ook tegensancties gesteld. Dus bijvoorbeeld, we hebben ook recent een situatie gezien waarin producten uit olie- en gaswinning geleased zijn aan Rusland. Dus het eigendom is niet overgedragen. Hoe ga je die weer terugkrijgen? Want Rusland heeft weer een tegensanctie ingesteld dat deze producten niet terug naar Europa mogen. Dan heb je natuurlijk ook niks aan contractuele afspraken als eigendomsvoorbehoud of ontbinding. Dan ga je dat niet terugkrijgen. Dus wie draagt dan het risico en de schade voor deze situaties? Bovendien, met de risk assessment, als je gaat kijken naar een goede due diligence, het verbod op advies- en accountancy-diensten zag natuurlijk niet per se iemand aankomen. Dus dat maakt het heel lastig ook voor dat soort situaties om vooraf in te schatten, waar liggen je risico's? En het is natuurlijk heel afhankelijk van je situatie wat je dan gaat afspreken. Ik kan bijvoorbeeld ook denken aan dat je wederpartij contractueel opneemt, dat je wederpartij garandeert en verklaart zich te zullen houden aan de sanctiewetgeving. Kan je bijvoorbeeld ook koppelen aan een vrijwaring of aan weer een mogelijkheid tot ontbinding of beëindiging. Mocht dus toch die sanctiewetgeving worden geschonden. Of andere screening of compliance wat betreft sanctiewetgeving. Maar het is heel afhankelijk waar je behoefte aan hebt, waar je risico's liggen van het geval wat je in je contract gaat afspreken. Maar er zijn zeker mogelijkheden.
Ja, dus zorg dat je dat goed geregeld hebt aan de voorkant, hoor ik je zeggen.
Ja, absoluut. En nog heel even om kort terug te komen. Ik zei net natuurlijk over overmacht. Als je dat definieert in je overeenkomst. Dus bijvoorbeeld zagen we ook met COVID-19. Maar ook met deze oorlog. Als je dat definieert in je overeenkomst onder overmacht. Gaat je rechter waarschijnlijk sneller mee in het verhaal dat je ook daadwerkelijk geslaagd beroep hebt op overmacht. Dus dat zijn wel tips om over na te denken.
Dus op het moment dat je overmacht gebruikt, bijvoorbeeld in je overeenkomst als optie om een contract bijvoorbeeld op te zeggen zonder schadevergoeding, zet er dan bij, onder overmacht verstaan we onder andere een sanctiemaatregel.
Bijvoorbeeld, ja, dat gaat je absoluut helpen bij de rechter.
Duidelijk. Sander, terug naar jou. Wat gebeurt er eigenlijk als je je niet houdt aan een sanctiemaatregel? Even los van de contractuele zaken.
Dat is vrij divers. In die zin, er zijn verschillende manieren voor overheidsinstanties in Nederland om te handhaven. Enerzijds heb je de sanctiewet, die is voor iedereen geldig. Dus een ieder moet daaraan voldoen. Als wij bij wijze van een marktplaatsdeal doen, dan zou ik eigenlijk moeten checken, kom jij voor op de sanctiemaatregel? Nou ja, goed. Maar het risico hier is natuurlijk vrij beperkt. Maar uiteraard doe ik dat.
Als goed jurist betaald.
Als goed jurist, ja, doe ik dat. Even zonder gekheid. Wet op de economische delicten stelt het strafbaar om sanctiemaatregelen te overtreden. Die wet wordt gehandhaafd door het Openbaar Ministerie. afhankelijk van jouw oogmerk. Dus heb je het bewust overtreden of is het eigenlijk per ongeluk gedaan? Kunnen er gevangenisstraffen of geldstraffen of geldboetes volgen? Anderzijds heb je voor financiële ondernemingen nadere verplichtingen. Die moeten zeg maar hun administratieve organisatie en interne controle, zoals dat zo mooi heet, dusdanig inregelen dat zij sanctiehits kunnen identificeren en melden. Die gehele inrichting van de bedrijfsvoering wordt gehandhaafd en daar wordt toezicht op gehouden door de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Om dus vervolgens aan te tonen dat jij je houdt aan die sanctiemaatregelen, is het dus superbelangrijk om vast te leggen wat je hebt onderzocht. Want er geldt wel een bepaalde inspanningsverplichting voor iedereen. Dus die bewaring van jouw onderzoek is echt heel belangrijk hier. Ja. Om dus ook te voorkomen dat, ja, dat jij een misdrijf pleegt of een overtreding vanuit zeg maar de wet economische delicten.
Ja, want ik hoor je zeggen dat de vraag of je het bewust of onbewust hebt gedaan, dat dat meeweegt in de eventuele sanctie
Absoluut.
Die je dan opgelegd krijgt.
Ja.
Dus des te meer onderzoek je doet, des te beter je er wellicht vanaf komt. Omdat je dan echt je best hebt gedaan om te onderzoeken, ja, overtreed ik hier een sanctiemaatregel of niet?
Ja.
En ik kan me ook voorstellen dat dat afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Als jij aan de rand van Oekraïne ergens zaken doet, dan zou je misschien iets meer onderzoek moeten doen dan als je een partij in België inschakelt.
Ja, of als wij zeg maar een marktplaatsdeal sluiten. Ja.
Ja. Ja. Ja, duidelijk. Dan gaan we door naar het einde. 3 tips voor ondernemers. Daar sluiten we altijd mee af. Marianne, welke tips kan je ondernemers meegeven in dit verband als het gaat om sanctiemaatregelen?
Ja, ik denk wel een goede om aan te sluiten bij wat Sander net zei. Hoe meer je je best doet, hoe beter je er vanaf komt. Dus zorg voor goede awareness, om maar even met een term te gooien, binnen je bedrijf. Dus weet waar de sancties op zien. Wat mag wel, wat mag niet. Zorg ook dat je werknemers daar goed van op de hoogte zijn. Of degene die in ieder geval daarmee bezig zijn. En wat ik net eigenlijk aangaf, kijk naar je lopende en je nog te sluiten contracten. Mag je misschien eenzijdig je algemene voorwaarden aanpassen? Kijk daarnaar of naar je andere te sluiten overeenkomsten en neem daar andere bepalingen in mee waar je je risico's kan afdichten voor zover dat mogelijk is.
Duidelijk. Sander, jij nog een tip?
Ja, je gaf hem eigenlijk net al zelf aan. Risicoassessment. Kijk echt waar je actief bent. Wat voor soort producten? Met wat voor soort producten doe ik zaken? Met wat voor soort mensen? In welke landen ben ik actief? En kijk dan ook niet alleen naar het KVK-uittreksel en daar dan het vestigingsland. Nee, kijk ook eens misschien naar het IP-adres. Hoe zit dat en waar eindigt dat? Dat is echt super belangrijk om je eigen risico's in te schatten. En dat is super complex ook. IP-adres, hoe check ik dat eigenlijk en wat voor producten doe ik eigenlijk zaken mee? BDO die heeft een heel breed dienstenpakket. Niet alleen juridisch, contractueel, sanctiewet, maar ook forensisch onderzoek. Dus heb ik mogelijk een overtreding begaan? Maar ook internal audit, die dus dit soort risicoassessments uitvoeren. Dus gelukkig kan BDO daar wel bij helpen. Dat is wel mooi.
Ja, dus zit je met een situatie waarvan je denkt, wat moet ik ermee?
Ja.
Dan kan je ons inschakelen. Dat is in ieder geval goed, want ik hoor al dat het ontzettend complex is, dit onderwerp.
Ja, dat is in een podcastje niet makkelijk even te bespreken.
Nee, dit is wel de basis, zeg maar.
Dit is de basis, ja. Ik denk toch een duidelijk verhaal, ondanks het complexe onderwerp. Dus daar wil ik jullie hartelijk voor bedanken, Sander en Marianne.
Jij ook, dankjewel.
Ja, jij ook, Rami.
Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze BDO Legal Podcast. Vond je dit nou een interessante aflevering? Abonneer je dan op ons kanaal. En wil je meer informatie over dit of andere juridische onderwerpen? Ga dan naar bdo.nl/legal-podcast. Voor nu, tot de volgende aflevering.